Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Komt alle tezamen jubelend van vreugde. Wie kent dat niet, dat bekende kerstlied? En dat gaat zometeen gezongen worden in de Crystal Cathedral op deze eerste zondag van december. En de Crystal Cathedral is helemaal in kerstsfeer. En dat spreekt over het kerstfeest en over het kerstgebeuren in belang van dominee Bill Hybels. Hij is predikant van de gemeente in Chicago waar zo'n 20.000 meest jonge mensen elke zondag naartoe komen. En als muzikale gasten, maar ze spreekt dit keer, Rebecca St. James. Heel veel Nederlandse jongeren kennen haar, want ze heeft een aantal optredens in Nederland gegeven. Ze spreekt over seks voor, met vraagteken, of in het huwelijk. Pittig gesprek. En dan bij Hour of Power Nederland, dominee Jan Eerbeek. Hij is gevangenispredikant, hoofd van alle gevangenispredikanten zelfs. Heeft een boek geschreven. Jan, goedemorgen, hartelijk welkom dat je hier bent. Ik mag tutoyeren. In je boek schrijf je ook, en dat vind ik leuk, anekdotes over wat je hebt meegemaakt in die 30 jaar als gevangenisdominee.
Ja, het was 30 jaar geleden toen ik gevangenispredikant was in 's-Hertogenbosch. Dat daar in de kersttijd jongens bij mij in de kerk zaten, jonge jongens, die altijd iedere zondag zaten te donderjagen. Als ik dan zei, we zingen Psalm 42, vers 6 en 7, dan zongen zij er dwars doorheen 3 en 4. En ik dacht, wat gaat er nou straks gebeuren? Dan hebben we het kerstfeest. En dan zullen zij dat kerstfeest ook weer voor de anderen gaan verzieken. Dus ik heb ze op een gegeven moment op mijn kamer geroepen en gezegd van, we hebben straks op eerste kerstdag een mooi kerstfeest. En dan heb ik bij dat kerstfeest heb ik een paar diakenen nodig. En zouden jullie dat zijn? Ze vroegen mij, dominee, wat zijn dat diakenen? Ik zeg, nou, diakenen, dat zijn mensen die zorgen dat iedereen genoeg heeft. Na afloop van de dienst gaan we met elkaar krentenbollen eten en cola. We maken er een gezellig kerstfeest van. En diakenen, jullie moeten erop toezien dat iedereen genoeg krijgt. En dat niet de een alles heeft en de ander niks. Nou, ze wilden dat wel doen. Toen heb ik tegen ze gezegd, maar dan moet je je wel in de kerk in de komende weken ook wel gaan gedragen. En ook in die kerstdienst, want anders dan heb je geen gezag. Ze gingen met mij mee de kerstdienst in. Ze hebben daar gezeten als engelen. En na afloop van de kerkdienst hadden we een gezamenlijke maaltijd met krentenbollen, met cola. En ineens hoorde ik daar een van die twee roepen. Hé joh, blijf jij met je fikken van die krentenbollen af. We moeten allemaal wat hebben. En toen dacht ik, wat een voortreffelijke diakenen. Hadden we er maar een aantal ook zo van hen in onze kerk buiten.
Geweldig. En mooi verhaal. Je gaat straks meer van die levensechte verhalen vertellen wat jij achter de tralies hebt meegemaakt. En wij gaan, en ik kan je verzekeren, er wordt niet door elkaar gezongen. Nee, heel harmonieus in de Crystal Cathedral gezongen. Luisteren naar Komt alle tezamen, jubelend van vreugde.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that you have made, Lord. We are rejoicing. We are sensing a presence. It is a supernatural spirit, and we're in it. Thank you for bringing us here today. Amen. Seated. Hear these beautiful words written by the prophet Isaiah over 2,000 years ago. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. The Lord rises upon you. And his glory appears over you. Lift up your eyes and look about you. You will look and be radiant. Your heart will throb and swell with joy. For the Lord will be your everlasting, everlasting, everlasting light. And your God will be your glory. Yes, the Lord will be your everlasting light. This is the word of God.
Glory of the Lord is filling the air.
My guest today is a multiple Dove Award winning and a Grammy winning contemporary Christian recording artist, Rebecca St. James. In 2007, she won the Favorite Female Artist Award for the sixth consecutive year. Big time. And has enjoyed 17 singles, 9 of which reached number 1 on top of the list. And today, she comes to us as a best-selling author. I have the copy of the book. Rebecca St. James.
Good to see you again.
Good to see you again. Some years ago, you wrote a song.
I did.
For your husband to be.
I did. I call myself a hopeful, hopeless romantic. And I wrote a song in anticipation of one day meeting my future husband. So I wrote it without knowing him. But just saying, wherever you are out there, I'm waiting for you and I'm praying for you, wait for me too. And so it's a song called Wait For Me, and it's about saving sex for marriage and keeping that special gift of purity for the one that you're going to be committed to for life and marriage.
What made you write a book?
Well, you can go much deeper than a 3-minute song, you know, in a book. And so I wanted to dive in on the subject of purity. And probably two of the biggest things that have impacted my life are this commitment that I made to wait. When I was about 16, 17, I have a purity ring, a promise ring that I wear that reminds me of my commitment I made to wait. And so that commitment has profoundly impacted my life. And even more than that, my commitment that I made to God when I was 8 and living in Australia. I grew up in Sydney, Australia, and my grandparents watch you on Our Power. So, but yeah, I grew up as a Christian, and then when I was 14, 15, I read a devotional book that really helped my relationship with God really kick in. I have so many parents coming up to me saying, with tears in their eyes, saying, thank you for talking about purity, because they feel so alone in talking to their kids about the importance of waiting. And so this is kind of backup for parents too, just saying, you know, let's come together and encourage this generation in God's way, His beautiful way for romance.
Well, you've taken a great subject and done a great job with it.
Thank you.
Because you're such a pretty, beautiful young girl that has a witness. You don't preach. You don't lecture. You tell them what's in your heart.
Yeah.
And I'll tell you, even as you say it touched your heart, suddenly your eyes are wet.
Mm-hmm.
You mean it.
I do.
You feel it.
I do.
And thank you for giving it to all of us.
Oh, my pleasure. Yeah. My pleasure. Thank you for having me again.
Thank you.
Yeah.
Prachtig lied en dat helemaal in de kerstsfeer die ook in de komende weken te zien zal zijn in de Crystal Cathedral. Vanmorgen als gast, we hebben straks al even kennis met hem gemaakt, Jan Eerbeek. Jan is hoofdpredikant van het justitiepastoraat en die is verantwoordelijk voor 60 predikanten en heel veel meer gedetineerden. En dat zijn niet alleen maar rauwe binken die wat op hun geweten hebben, maar ook de menselijke kant wordt beschreven in het boek wat Jan heeft geschreven. Een misdadiger is meer dan zijn delict. Goedemorgen Jan.
Goedemorgen.
Moet ik zeggen dominee?
Je mag gewoon Jan zeggen.
Oké, dankjewel dominee. Ik ken je al wat langer. Je doet geweldig werk. Wij kijken, laten we daarmee beginnen, nogal neer op mensen die, denk ik, in de gevangenis belanden. Zeggen eigen schuld, dikke bult. Gelijk of ongelijk?
Ik denk dat dat een heel begrijpelijk gevoel is wat mensen hebben als het gaat om criminaliteit. Want criminaliteit, dat richt hele grote schade aan voor de slachtoffers en voor de samenleving. Tegelijkertijd heb ik in de gevangeniskerk altijd gezien dat mensen ook meer zijn dan het delict waarvoor ze ingesloten zijn. Ik heb nu dit jaar 30 jaar gewerkt in de gevangeniskerk. Ik heb heel veel gedetineerden gezien en ontmoet. Ik heb hen gezien in de gebrokenheid van het leven. Maar ik heb hen ook altijd gezien in het verlangen om weer iets van het leven te maken. En ik denk dat wij dan vanuit de kerk en vanuit het evangelie van heel grote betekenis voor ze kunnen zijn. Om ze te helpen om weer een nieuwe levensweg te zoeken.
Even om een beeld te geven. Hoeveel mensen zitten er in Nederland in de gevangenis?
Per jaar zitten er zo'n ruim 50.000 mensen in de Nederlandse gevangenissen. Dus dat is eigenlijk een heel groot aantal. En dat betekent dat dat ook allemaal mensen zijn die weer terugkomen de samenleving in. En wat ik heel erg belangrijk vind, is dat mensen, als ze ingesloten zijn, dan worden ze gestraft voor een strafbaar feit. Maar dat er ook weer een perspectief is als ze vrijkomen. Het is altijd zo dat iedere gedetineerde ook zijn eigen levensverhaal heeft. En als ik luister naar de levensverhalen van de gedetineerden, dan zie ik dat veel mensen niet alleen ingesloten zijn in de gevangenis, gevangen zitten in die gevangenis achter de muren, maar dat ze ook gevangen zitten in hun eigen levensverhaal.
Je hebt bij de opening dat prachtige verhaal verteld van de diakenen in gevangeniskleding. Wat kom je nog meer boven borrelen als je terugkijkt op je leven?
Nou, ik heb altijd een herinnering aan een gedetineerde die ik tegenkwam toen ik pas als predikant in 's-Hertogenbosch werkte. Het was een man van middelbare leeftijd. En hij zat vast omdat hij zijn vrouw om het leven had gebracht. Daar werd hij van verdacht. En die man die had 3 kinderen van opgroeiende leeftijd. En die wilden niets meer met hem te maken hebben. Die wilden hem ook niet meer komen opzoeken in de gevangenis. En die man die was radeloos. Die man die wist niet meer waar hij het zoeken moest. En hij zei me af en toe dat hij de neiging had om van de bovenste ring naar beneden te springen om een eind aan zijn leven te maken. Het is een met de mens gegeven mogelijkheid om de gordijnen voor je leven definitief dicht te trekken. En toen dacht ik, als dat nou mij zou gebeuren, wat zou dan nog de grond zijn waarop ik kan staan, waar ik op kan leven?
Wat is die grond voor jou?
En toen werd mij eigenlijk heel erg duidelijk wat het betekent dat wij mogen geloven dat we van genade leven. Dat er iemand is, God, boven ons uit, die mij iedere dag opnieuw weer de nieuwe levensadem schenkt om niet.
We denken in deze tijd aan de komst van Jezus op aarde, waar we minder bij nadenken, omdat dat misschien minder aandoenlijk is en omdat dat precies het hart van ons treft, is dat er ook een kruis heeft gestaan op Golgotha. Daar hing Jezus tussen 2 misdadigers, tussen 2 moordenaars in die ook aan een kruis hingen. Waarom was dat eigenlijk?
Het was heel bijzonder als je, zeg maar, dat schouwspel tot je door laat dringen. En als je dan hoort wat er op die uiterste grens gezegd wordt, dan zegt die ene misdadiger die daar naast Jezus hangt tot Jezus: gedenk mij wanneer gij in uw koninkrijk komt. Het woordje gedenken in de Bijbel, dat is een woord van heil. Overal daar waar het leven stuk breekt op de feiten, overal daar waar de mens zelf geen toekomst meer kan scheppen, lezen we in de Bijbel: als God mensen gedenkt, dan brengt hij een beslissende ommekeer in het bestaan. En wat je hier dus nu ziet in dit drama op Golgotha, daar zie je in feite dat die misdadiger daar een beroep op doet bij Jezus. En wat zegt Jezus dan? Dan zegt hij niet van je moet eerst dit, of je moet eerst dat, of je moet eerst zus, of je moet eerst zo. Dan zegt hij: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus hij schept leven ook over de grens van de dood heen.
Prachtig. Want dat betekent, er is altijd een oplossing in die zin.
In de wereld van God is er altijd hoop voor de mensen. Dat heb ik zelf ook als heel bijzonder ervaren in de gevangeniskerk. Omdat je, ja, je vroeg daarnet naar van, heb je nou ook wel eens dat je denkt van, waar ben ik mee bezig, zie ik het zitten? En dat is natuurlijk zo. Je hoort zo ongelooflijk veel verhalen van mensen die gebrokenheid van het leven diep ervaren. Ik had dan zelf altijd iedere zondag de zondagse kerkdienst nodig om met elkaar te beleven dat er iemand is die groter is dan wij zelf en die met ons samen nieuw perspectief schept in het leven.
Ik heb stukken in je boek gelezen, helaas, en neem me dat niet kwalijk, nog niet helemaal, maar ik heb een druk bestaan, maar ik vond het heel, heel boeiend wat je ook zelf hebt gedaan. Nou weten we dat er heel veel mensen in de gevangenis kijken naar Hour of Power. We krijgen zeer regelmatig brieven uit de gevangenis. Volgend jaar hopen we ook een paar mensen die met tijdelijk verlof zijn hier te interviewen. Die hebben bijzondere verhalen. Wat wonderlijk dat er gekeken wordt naar Hour of Power, vind ik. Waarom?
Het is natuurlijk een hele internationale kerk en de gevangenis is ook een internationale wereld. Het is ook een verkondiging die heel dicht bij het dagelijks leven is. En het is ook een verkondiging met een sterke vitaliteit. Het is een verkondiging ook van hoop voor de mensen. En ik denk dat dat gevangenen ook in het hart raakt.
Vind je dat zelf ook?
Dat vind ik zelf ook, ja.
Geweldig om te horen. Wij hadden het erover dat een van jouw dromen is dat heel veel gevangenen dit boekje, deze boekenserie kunnen krijgen. Eén daarvan, 1 minuut voor God. We hebben daar 3 delen van uitgegeven. Het zijn hele korte verhalen voor elke dag, maar 4, 5 regels soms, maar heel treffend. Heel belangrijk. Waarom?
Nou, het is heel belangrijk. Als je vastzit, dan word je heel dicht bepaald bij de zaken waar het echt om gaat in het leven, bij de kern. En dat betekent ook dat heel veel gedetineerden in de gevangenis eigenlijk ook het gebed ontdekken. En tegelijkertijd is het vaak zo dat heel velen niet geleerd hebben om te bidden. En dan kan zo'n boekje met korte gebeden, die over het leven gaan, uit het leven gegrepen zijn, kan dan heel erg goed behulpzaam zijn.
Nou, wij hebben bedacht, en hopelijk kunt u als donateur af eens kijken, daar zich in vinden, dat als u een bijdrage van €5 overmaakt, dat we deze boekjes geven aan de gevangenen via het pastoraat van Jan en jouw 60 predikanten die daarom vragen. En mocht je vanuit de gevangenis of mocht u vanuit de gevangenis kijken en zeggen: ik zou graag dit willen hebben, 1 minuut voor God, want dat helpt me ook om de kerstdagen door te komen, dan sturen we het uiteraard graag om niet aan u of aan jou toe. Jan, heel hartelijk bedankt. Ik heb voor jou ook een boekje. Een boek zelfs. Crisis wordt een denken vanuit mogelijkheden. Dat heeft te maken met onze donateursactie. Maar jij bent een denken vanuit mogelijkheden. En ik hoop dat je dat nog heel lang zult doen. Bedankt dat je hier vanmorgen wilde zijn. En zegen met je werk. Ja, elke zondag 2 uur lang kunt u kijken naar Hour of Power. En kun jij kijken naar Hour of Power. En dat danken we aan een groot aantal donateurs die dat wekelijks mogelijk maken. Want de zendtijd moet gekocht worden. Wij zitten niet, zoals het heet, in het bestel van Nederland 1, 2 of 3. En u begrijpt, door de crisis en door ziekte of overlijden vallen er donateurs af. Dus we doen een beroep op u als u het nog nooit heeft gedaan om donateur te worden. En dat kan dan vanaf een heel klein bedrag. Ik ben niet zo'n goede bedelaar, maar Hour of Power, ik ben een van de vrijwilligers die aan dit werk verbonden is, is heel belangrijk voor veel mensen. Helpt u om dat ook volgend jaar mogelijk te maken. Hoe? Dat laten we graag zien. En dank voor uw steun.
Zonder dromen geen doelen. Zonder doelen geen drive. Zonder drive geen energie. Herkent u dat? Staat het huilen u nader dan het lachen? Gaat u gebukt onder problemen? Bent u gefrustreerd of somber door zorgen? Dan is dit een boek voor u. Een uitgelezen kans om uw instelling en daarmee uw leven te veranderen. Crisis wordt een denker vanuit mogelijkheden. Dit boek van dominee Schuller reikt u juist in deze tijd op een eenvoudige manier stappen aan om uw leven te veranderen en meer te kunnen bereiken. Leer om problemen te veranderen in uitdagingen, buitenkansen en nieuwe mogelijkheden. Word een denker vanuit mogelijkheden. Dit unieke boek kunt u gratis ontvangen. Het is ons feestelijk welkomstgeschenk voor iedere nieuwe donateur. Via uw bijdrage, klein of groot, steunt u ons werk in Nederland. Want Hour of Power is volledig afhankelijk van haar donateurs. Dat kan al vanaf €5 per maand. Dat is slechts €1,25 per zondag. Bij voorbaat dank als u nu reageert. Donateur worden kan via www.hourofpower.nl of vraag informatie aan via 035 538 0588.
It's my sincere honor to welcome to the Crystal Cathedral Senior Pastor of Willow Creek Community Church, Bill Hybels. Years and years ago, a young pastor just starting out, I ran into him as he was conducting church services in a theater. Well, I invited him and he came to this church for one of our church leadership conferences. And many of you know that man as Bill Hybels, founding and senior pastor of Willow Creek Community Church in Illinois. Bill Hybels is today one of the top pastors in the country. It's with great pleasure and a tear in the eye that I welcome to the Crystal Cathedral one of God's great giants, Bill Hybels. Give him a great welcome.
Thanks. It's a delight to be here. Unless you've been living under a rock in recent days, you would all know that most places around the world are experiencing the most dramatic economic downturn that people of my generation have ever seen. Now, Bob Schuller survived the huge recession right after the Civil War. You know, that was back in the 1870s, but I have no recollection of that, and none of you do either. But for people of my generation, this current downturn that we're in is about as bad as anything we've ever seen. It's the subject of conversation at water coolers and dinner tables, and I thought it would be profitable for us to have a conversation about it in church this morning, especially in light of the recent election and the coming holidays. So I want to ask the question, what do we learn from a downturn? And maybe the way to jump into this is just tell you some of the things I'm learning and see if you can relate. The first lesson I learn or relearn in any downturn is that downturns are inevitable. They are an inevitable part of our collective economic reality. As was told to you, I have two children. I have a 29-year-old son right now who's sailing a 42-foot sailboat around the world. He left from Michigan. He went through the Panama Canal, through the South Atlantic, over Australia. And he's just within a day or two now of pulling into Cape Town, South Africa. When he was preparing for his circumnavigation, he purchased a lot of heavy weather sails, heavy weather gear. And I kidded him one day about all this heavy weather preparation stuff. And he said, "Dad, no one sails 25,000 miles without encountering a storm. I'm not going to be the exception." And just in this last week in the Indian Ocean, he took a couple of huge poundings, for which I know he and I are both glad he was fully prepared. All that to say, nobody in this church, no one watching this program, is going to go 25 or 50 or 75 years on this earth without encountering an economic storm. We live in a broken world. We live in a world with fragile economic systems and with mistake-prone people running them. And every so often, gray clouds are going to form on the horizon, the wind will pipe up, and before you know it, we'll be in a full-blown storm. And we're in one now, and the question will be, did you prepare for the storm you knew was going to come? This leads to my second learning from downturns. Downturns ruthlessly expose any and all weaknesses in our current financial strategies. Downturns ruthlessly expose any and all weaknesses in our current financial strategies. The third lesson I learn in a downturn is how reliable the Bible is in its wisdom about how to handle God's money. How reliable the Bible is when it comes to how to handle God's money that you and I are entrusted in with. Now, at the risk of mixing metaphors a moment, in Chicago, where I'm from, we all know what a chump is. We use that expression, and it's used probably more in Chicago than any place in the world. But do you know what it is to be a chump, to be called a chump? I was feeling like a chump a while back when a friend of mine asked me as a favor to drive his grandmother's car from Chicago over to his place in Michigan. This was not a cool car. This is the kind with vinyl seat covers, fuzz around the steering wheel, prayer beads, full hubcaps, you get it. This is not a cool car. But I'm doing my friend a favor, so I get in the car. I'm driving on the highway between Chicago and Michigan. I look alongside of me, and there's a young guy in a BMW convertible. He pulls up next to me, checks me out in grandma's car, disses me. I'm sure he did. He dissed me. He gave me that look of disrespect. Then he floored it and took off. It was like getting sand kicked in your face at the beach when you were in junior high. But there I was, doing a favor for a friend. I kept going the speed limit, feeling like a chump, and I'm sure you understand what the word means now. Then about 15 minutes later, I see this young guy in the BMW convertible pulled off to the side of the road. Two cop cars have him off to the side of the road. Lights flashing, badges glistening in the sun. I think he's getting a speeding ticket. I don't feel so much like a chump anymore. Of course, I had to honk and wave when I went by. Pull on the prayer beads a little bit. But hang on to that thought for just a second, because the point I'm trying to make is that God's money management plan revealed in the Bible is pretty straightforward and clear. Let me review the basics for you. God's word says, earn money enthusiastically and honestly. Live well within your means. Have margin in your life. Avoid debt like the plague. Debt is not your friend. It never will be your friend. Save and invest all you can. Give generously to people in need. Honor God with the first 10% of your earnings. Give it to the church that you're a part of that helps you grow. Support great ministries like this and other ministries that take the message of Christ and spread it around the world. But the Bible says, apart from those basics, make sure that you're trusting God as the supplier of your provision and not just getting God confused with your income stream. But here's the point. When you are on God's plan, following it carefully, following it consistently, spiritually, meticulously, you start to feel like a chump. Admit it, you do. You're driving the speed limit in grandma's car, and all your friends who are on a different financial plan are flying past you, dissing you along the way. They're all buying the bigger houses that they really can't afford. They're driving the better cars that they have huge payments on. Everyone's whizzing by, and there you are, chumping along, doing it God's way. You know the hand of God is on your life. You know He's your ultimate provider. You've been honoring Him. You sleep like a baby at night because your economic future is in His hands. What's not to like? And maybe I'm talking to someone today. Maybe chumphood isn't that bad after all. I love what 1 Timothy 6, verse 17 to 19 says. Command those who are rich in this present world. That doesn't mean really, really rich. It just means people who have income and houses, cars and so. Command those who are rich in this present world not to be arrogant or to put their hope in wealth. I love the next sentence. Don't put your hope in wealth, which is so uncertain. Haven't we seen that? Don't put your hope in wealth because it's so uncertain. But put your hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command the affluent to do good, to be rich in good deeds, to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Life that is truly life. Something more vital than just trading dollars and buying stuff. I love that passage. I've underlined it so many times in my Bible that I've almost wrecked that page in the scripture. And I find that in a downturn, sometimes God whispers to us that this is the time for a do-over. This is the time to get a clean sheet of paper out. This is the time to go back to God's financial plan and to put our faith in His wisdom and be a chump for God and secure His blessing for our current time and for our future. The fourth lesson I learned in a downturn is that God often uses financial pain to bring clarity into my mind on what really matters in this life and what doesn't. Now, some of you are in the middle of excruciating financial pain right now. It's the thing that's in front of your face when you get up in the morning. It's like a cloud over your head all day, every day. It's your last thought when you go to bed at night. And I'm not trying to diminish the seriousness or the pain you're feeling in any way. I'm just saying that sometimes God redeems financial pain. And sometimes He uses it to bring clarity to your mind and your heart. And sometimes it's exactly that kind of pain that helps you see the love of God in ways you've never seen it before. And you grab His hand like you never have before. And there is a greater good in all of this, you know. The fifth lesson that many people learn in a downturn is that less is sometimes more. Less is sometimes more. Philippians 4, 11 to 13. The Apostle Paul, he says, I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. I've learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Christ who gives me strength. Don't you love that text? Contentment can set you free. I have a grandchild now, and he's 2 years old, and I love this little guy. And sometimes when I'm busy maintaining my stuff, this little guy is 20 or 30 feet away from me wanting to relate to me, but, well, I'm shining up my Harley. Or I'm maintaining some other piece of property. And more recently, I've been thinking, why would I do this? Why wouldn't I play with this kid? These are the kinds of things you start to notice and pay attention to when you're in a downturn. How sometimes less can actually be more. It can open up space in your mind and space in your heart and space in your schedule for relationships and even for God. Sixth thing that I learn in a downturn is I often learn that other people get hurt in a downturn even more than I get hurt. And I, therefore, have the privilege before God to help them. Every time I'm in a downturn and I think I have it bad, I run into friends or people from my church or in my neighborhood who got hurt a lot worse. In the very early days of Willow Creek, my wife and I worked 3 years for nothing because our church had nothing. They couldn't pay us. And so, you know, we took in boarders and I had a night job. And it was very hard. But eventually the church could pay us a little bit. And I will never forget when Lynn and I finally had saved up $1,000 of disposable income. This had come in like in $20 chunks or $40 chunks from little jobs we did and some payment from the church. And right about that time, after we celebrated that achievement of having $1,000 of disposable income, it was in the early 80s, and we went into a downturn, and a new guy came to our church. We were still in the movie theater, and a guy stopped me after the church. He was an elderly man. He was broken. He was, he had lost his wife already. He was very shaken by this downturn, and he was going to lose his condominium. That's the only thing he had left in his life. That's where he intended to die, and he was going to lose that condominium unless he could come up with $1,000. And he asked me if the church could loan him some money. And I said, really, our church doesn't have $1,000 right now. We're in debt. And he said, well, I'm okay. I understand. He said, would you pray that somehow, some way, God will meet this need? And I said, I will. Well, after I prayed, on the way home, I thought my wife and I could meet this need. We have $1,000. And so I went home and thought about how my wife was going to respond to this suggestion. And I told Lynn about it. And if you knew my wife, you would know that this was a no-brainer to Lynn. She said, there's a reason why God gave us $1,000. We could help this man. And we did. And he was able to make his payment. And he got a part-time job. And he wound up dying in that little condo many, many years later. But I think, what, 5 or 6 years later, he stopped us after our church moved into our new building and he'd become a Christian and all that. And he wanted to pay that $1,000 back to Lynn and me. And we said, there is no way that we would do that. God built our faith by doing what we did for you. We felt in tune with the Holy Spirit. Jesus taught repeatedly, if you have two coats, give one to someone who has need. If you have extra food in the cupboard, why wouldn't you freely share it? Well, what we're learning these days at Willow, during this downturn right now, we're learning that this era in a downturn is when our church can really be the church to one another. I stood up a couple weeks ago, and Willow's a very large church, and we have the very rich and the very poor and everyone in between. And I said, gang, here's what's going on. We're all affected by this downturn. Some of you, for the first time in your whole life in this church, you are going to have to raise your hand and say, I need help. You used to bring food to our food pantry. Now you need to go to our food pantry. You used to give the extra offering that we would use to help people in need. And now you're going to be one of those who has to raise his hand and say, I'm the one who needs the extra offering. And so I was cheering on our church to be the church to one another. And sure enough, afterwards, my staff let me know that we had hundreds and hundreds of people who raised their hand and said, can the church help us? And our business manager let me know by Wednesday of that week that we had the need for tens of thousands of dollars from all these people who are real excited about being the church to each other, at least on the receiving end. The very next weekend, a young couple who I'd never known stopped me after the service, and they said, while you were standing up there last week saying, this is when the church has to be the church. They're saying, God whispered to us that we have plenty. We haven't been affected by the downturn. They gave me a check for over $100,000. And they said, we want to help the church be the church. And when that's gone, you come back, because we have never been a part of a church that could be the church in a downturn. And we're going to do everything in our power to be on that helping side. Isn't that a beautiful spirit? I pray that for this congregation. I pray it for every congregation. And we will be the church, to each other, and to the watching world. It'll have a powerful witness for Jesus Christ. One more thing that I learned in a downturn, and I'll close with this. I've learned that whenever the season of the downturn comes to an end, and the dark clouds lift and the sun peeks through and it all gets a little bit more normal, every single time that's happened in the past, I've always fallen to my knees in recognition and in thanksgiving to God for having proven himself faithful to me, to the Hybels family, during that last downturn. Every single time. We went through downturns in the mid-70s, right when we were starting Willow. There was the downturn of the early 80s. There was Black Monday in 1987. There was the recession of 1991 and 92. There was the tech crash of 2001, and of course, all of what happened around 9/11. I was affected by every one of those downturns in the last 30-some years. But when they were done, I actually had to say, you know, God, you did meet my needs. I did have shelter through each one of those downturns. I had sufficient food. My family survived. I'm still standing. So in every other downturn, God proved himself faithful to me. So when this downturn hit, and when I could tell it was going to be a doozy, I made a commitment. And my commitment is that I'm not going to wait until after this economic thing corrects itself before I declare my faith in a faithful God. I'm not going to wait until all of the smoke clears and the dust settles and then be anxious every single day between now and that day when it all works itself out. I'm not going to wait to the end this time. Every day when I get up, I'm going to say, God, you were faithful to me and my family and our church through every other downturn. I believe by faith that you're going to be faithful to me and our family and our church during this one. And I'm going to trust you in this storm, through this storm, while the waters are raging and while the wind is still howling. And maybe there's someone in this congregation that wants to take that same kind of pledge to say, from this day forward, I'm going to declare my faith in the providing hand of our great God. I'm going to trust him and not cave away to fear. I'm going to walk with him hand in hand and not let go and fall into the abyss of discouragement. But I am going to trust him every day in every situation until this whole thing works itself out. Anyone in agreement with a pledge like that? Yeah. Yeah, I am. I think you all are. And it brings me back to a song that I watched my father sing, and he's been in heaven now for a long time. But when I was a little kid in Faith Christian Reformed Church in Kalamazoo, Michigan, we'd sing a great hymn, Great is Thy Faithfulness. Oh God, my Father, and my brother and I would be standing there screwing around and not paying much attention to what was going on, and we'd look up at my dad and hear this very powerful business guy. He'd be singing and tears coming down his cheeks. And I've never forgotten that. I thought, oh man, he's seen God be faithful for a longer time than I have. He's got more to sing about. He's had many more life experiences where the faithfulness of God proved itself. And that's why he's singing the way he's singing, and my brother and I are not singing at all. Many of you have seen God be faithful through a whole lot of stuff. And we're going to end this service by giving all of you an opportunity to express your faith in the faithful God as we sing this great closing hymn. Would you stand to your feet, please?
I want to thank you, Bill, from the bottom of my heart. Applauded for that. Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace. His peace. In your coming in your going out, in your lying down, and in your rising up, in your labor, and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus. In that day in which for you there will be no more sunrises, sunsets, only eternal life and light in heaven with your Lord. Amen.
En dat was dominee Bill Heibels over de vraag: wat kun je leren van de tegenslagen? En misschien kun je zijn oproep navolgen om te zingen: Groot is uw trouw, o Heer. Hartelijk bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Hour of Power. Ik verheug me op volgende week. Ik had een heel bijzondere ontmoeting een paar weken geleden met een jongen van Marokkaanse afkomst uit een probleemwijk met ook problemen. En dan weet je je houding niet. En er is heel bijzonders gebeurd met Aris, want dat heet hij. En dat komt hij volgende week vertellen in Hour of Power. Fijn dat we elke week weer zoveel mensen hebben die vanuit hun eigen invalshoek vertellen over hoe groot de trouw van God is in je leven. En ik hoop dat je die deze week gaat ontmoeten als je hem nog niet kent. Een hele goede zondag en graag tot volgende week.
Van 15 tot en met 22 december organiseert Hour of Power 7 sfeervolle kerstconcerten. Met Daniel Rodriguez, Sharon Kipps, Jimmy Earl Perry en pianiste Christiane Engel. Het orkest, l'orchestra, particulare en koor staan onder leiding van dirigent Marcel Koning. Reserveer nu voor een avond vol warmte en saamhorigheid. Kijk op kerstconcerten2009.nl of bel 035 538 0588.